Live vanaf het congres Ondermijning en Georganiseerde Criminaliteit neem ik een podcastreeks met deskundigen over intergemeentelijke, internationale en integrale samenwerking tegen ondermijning op. Mijn naam is Danny Vos en ik spreek in deze podcast met data scientist Mignon Buusman over het belang van data in de strijd tegen ondermijning. Maar allereerst, wie is zij?
Ik ben data scientist bij Syntolabs. We zijn een bedrijfje uit Eindhoven wat data-analyse doet. En eigenlijk doen we dat vooral voor gemeentes, omdat je kan werk doen voor banken of verzekeringsmaatschappijen. Maar we vinden het leuk om echt maatschappelijke dingen te doen. Uh-huh. En dan kom je al vrij snel uit bij het publieke sector, gemeentes. En daar kunnen we vaak helpen om een beetje richting datagedreven werken te gaan.
Ja.
En dat doen we eigenlijk in al onze projecten. En het gaat van ondermijning, maar ook over dak- en thuislozenopvang,
ja.
Woningbouw. Eigenlijk heel breed en dat is juist wel heel erg leuk.
Ja, zeker. En wat kun je er nou allemaal mee bereiken? Ik denk heel veel. Wat zijn de belangrijkste dingen?
Ja, heel veel natuurlijk. Nou ja, voor ons is het alleen al gewoon alle interessante dingen die je kan doen met data is natuurlijk al interessant op zichzelf.
Ja.
Maar goed, het moet natuurlijk ook een doel hebben.
Uh-huh.
En wat wij vaak zien wat je daarmee bereikt is aan de ene kant dat je meer objectieve informatie hebt.
Ja.
Dat je dus niet alleen politieke discussies kan voeren, maar ook echt kan zeggen hoe groot is dit probleem nou daadwerkelijk? Maar we zien ook eigenlijk best wel veel zij-effecten van zo'n, als je gaat beginnen aan datagedreven werken. Want het dwingt je ook als organisatie om verschillende domeinen bij elkaar te gaan brengen en samen rond de tafel gaan zitten. En dan zie je dus ook dat het mensen helpt om meer in een soort van dezelfde taal te gaan spreken. Omdat je allemaal naar dezelfde data kijkt.
Nou is het zo dat data scientist of datagedreven werken, dat klinkt best wel abstract.
Ja.
Kan je eens voor de luisteraar kort omschrijven wat het nou precies inhoudt?
Wat voor mij een beetje de kern is, is je kan niet datagedreven werken en je kan wel datagedreven werken. Mm-hmm. Dat is niet zo zwart-wit natuurlijk, maar als ik het even kort samenvat. Waarbij je, je kan je beleid baseren op de maatschappelijke agenda, de politieke agenda. Dat is ook heel logisch om dat te doen. Maar als je datagedreven gaat werken, dan ga je ook kijken naar, wat zijn nou eigenlijk de cijfers hierachter? En mensen kunnen wel lobbyen voor er is woningtekort.
Ja.
Maar hoeveel woningen zijn er nou eigenlijk tekort? Of hoeveel sprake van ondermijning is er nou in ons gebied? En in welke verschijningsvormen komen nou daadwerkelijk voor?
Ja.
Dus ik denk dat je op die manier het wel kan zien als een soort een manier om meer tot de kern te komen. In plaats van in heel vage politieke termen te blijven hangen.
Ja. Wat zijn nou manieren waarop je als niet-data scientist, dat ben ik dan, denk ik, toch data concreet kan toepassen in het werk?
Nou, er is natuurlijk heel veel data gewoon beschikbaar. Er is heel veel openbare data. En er zijn ook inmiddels best wel verschillende manieren om toegang te krijgen tot die data. Uh-huh. Maar ik kan me goed voorstellen dat het best heel moeilijk is om als je zo'n grote tabel ziet, om daar duiding aan te gaan geven in je uppie zonder dat je die context hebt. En wat wij eigenlijk altijd doen is beginnen met een big challenge. Daar beginnen we ieder project mee. Om te voorkomen dat wij iets maken wat het zoveelste dashboardje is wat ergens in een la eindigt.
Ja.
Want dat kent iedereen. En dan is er weer iets gelanceerd en dat lijkt dan heel leuk. En dan eindigt het ergens, kijkt niemand er meer naar.
Uh-huh.
Dus wat wij proberen te doen is echt kijken wat is hier nou het probleem.
Ja.
En hoe kunnen we dat? Wat is er al gedaan op dat gebied? En waar willen we naartoe met z'n allen?
Mm-hmm.
En daar de data bij te gaan zoeken als tweede stap.
Ja.
Dus dat is ook iets, daar heb je geen data scientist voor nodig. Daarvoor heb je mensen nodig met domeinkennis, die misschien ook wel iets weten over, we hebben nog een dataset daar, en we doen hier, hebben we iets opgeslagen over dit, en we houden dit bij. En zo kunnen we die data bij elkaar halen. En dat, zoals ik zei, dat vraagt niet om data scientists, maar dat vraagt juist om mensen met domeinkennis. Dus die hebben daar denk ik wel echt een hele grote rol in om mee te beginnen.
Ja, je zei net al, je kunt heel veel bereiken eigenlijk met data. Hoe kom je nou achter wat een bepaalde organisatie nodig heeft?
Ja dat is, dat is wel echt de kern, denk ik, van waar wij de meeste tijd mee bezig zijn.
Ja.
Want we horen best vaak mensen die zeggen, we willen iets met data doen, dat vinden we gewoon gaaf.
Ja, en dat is het dan. Ze gooien het bij jullie over de brug en zoeken jullie het maar uit.
Ja, en soms komt het daar wel op neer. Ja. Maar eigenlijk is het vaak, we willen iets met ondermijning, iets met data, maar we weten niet goed wat.
Ja.
En het is wel echt een belangrijk uitgangspunt van ons dat we altijd op zoek gaan naar, wat is nou eigenlijk het probleem wat we hiermee oplossen? het heeft niet zoveel zin om al die data bij elkaar te gaan harken als daar geen probleemeigenaar van is die daadwerkelijk daardoor beter gaat slapen 's nachts. Uh-huh. Dus nou ja, dat is wel echt heel centraal erin, dat je altijd iemand hebt voor wie dit echt een probleem is wat opgelost moet worden, omdat die persoon anders niet verder kan in zijn werk. En of dat nou een probleem is wat betreft, zeg maar, inzicht in data, dat kan. Maar het kan ook een probleem zijn met, ja, we hebben allerlei data, maar het ligt overal en ik weet eigenlijk niet wat het is. Dat kan ook een probleem zijn. En dat is wel een beetje de vraag achter de vraag die we proberen op te zoeken in het begin van al onze projecten.
Ja.
Om erachter te komen wat nou echt is waar mensen mee geholpen zijn. Uh-huh. En dan pas gaan we het hebben over machine learning of netwerkanalyse of allerlei andere toffe dingen.
Ja, nou is het zo dat is geen geheim. Er is steeds meer data beschikbaar. Ook de overheid verzamelt steeds meer data. Merk je nou bijvoorbeeld ook dat er dan ook gelijk meer werk is?
Ik weet niet of meer werk toeneemt met omdat er meer data is. Uh-huh. Of dat een soort van causale relatie is. Ik denk wel dat er steeds meer werk komt omdat mensen steeds meer het gevoel hebben dat ze iets moeten met al die data en dat er zoveel kansen liggen.
Uh-huh.
Dus dat is het, denk ik. Ik denk niet dat meer data ook per se meer werk is, want je kan er dan ook efficiënter mee omgaan. Of als het goed opgeslagen wordt, dan is dat ook weer juist minder werk.
Ja.
Maar we zien wel echt dat er de roep om datagedreven werken en zeg maar objectieve meetmethodes of evalueren van patronen, dat wel echt toeneemt.
Ja, precies. Oké. We gaan het hebben over de beleidscyclus. Want ook de beleidscyclus kun je datagedreven maken. Maar wat zijn dan de voordelen van een datagedreven beleidscyclus?
Eigenlijk wat ik denk ik vooral als voordeel daarvan zie, is dus dat je beslissingen gaat nemen op basis van objectieve vondsten in plaats van op, zeg maar, onderbuikgevoelens of handige lobbyisten of de media of zoiets. Maar dat je echt kan gaan zien, wat is nou echt het probleem hier? Hoe groot is dat probleem ten opzichte van onze buren of ten opzichte van een ander thema? En op die manier, ja, dat helpt om een gedragen oplossing die ook een oplossing is voor daadwerkelijk dat probleem.
Uh-huh.
En waar het hem ook in zit, is je kan data eigenlijk op alle fases in een beleidscyclus toepassen. Je kan data gebruiken aan de ene kant om dus het probleem te inventariseren.
Uh-huh.
Maar je kan ook data gebruiken om het beleid te monitoren. Kijken of je oorspronkelijke idee, waarmee je dus die hele cycle door bent gegaan, of dat daadwerkelijk heeft geholpen.
Uh-huh.
Je kan ook data gebruiken om je proces efficiënter in te richten, automatiseren of dat soort zaken. Dus je kan eigenlijk op iedere stapjes van zo'n beleidscyclusketen, kan je data op loslaten en dat levert volgens mij een boel op.
Maar zou jij daar zelf ook voor kiezen om een beleidscyclus te maken op basis van data? Of zou je toch eerder gaan voor dat onderbuikgevoel?
Ja, dat is natuurlijk wel de kwestie. Nou, als je het mij persoonlijk zou vragen, dan ben ik zeker meer van de, zeg maar, inhoudelijke benadering ten opzichte van een soort van de politieke benadering.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook niet zo zwart-wit dat het of de ene route of de andere route is.
Ja.
En ik kan me goed voorstellen dat mensen die juist heel erg meer op de communicatiekant zitten, dat die zeggen, ja, maar het heeft ook wel voordelen om juist wel het gesprek te kunnen voeren met elkaar. En dat moet natuurlijk altijd van twee kanten komen. Je kan nooit een beslissing nemen op basis van alleen maar data.
Mm-hmm.
Je moet het altijd kunnen duiden met experts die zeggen, nee, maar je zegt wel dat in die buurt dit een probleem is, maar wij gaan er naartoe en dan zien we dat het eigenlijk zo en zo zit. En ja, je moet dat altijd nuanceren natuurlijk.
Wat zijn nou volgens jou struikelpunten van zo'n beleidscyclus gebaseerd op data?
Hindernissen die wij vaak tegenkomen zijn, het is lastig om dat een hindernis te noemen, want dingen als privacy, AVG, DPA's, dat zijn een soort van, dat zijn factoren die heel erg belangrijk zijn in dat proces. En ik wil dat geen struikelblokken noemen, juist omdat het gewoon noodzakelijk en belangrijk en heel erg goed is dat daar tijd in gestoken wordt.
Ja, maar het is wel heel interessant dat je dat zegt.
Een vertragende factor natuurlijk.
Ja, want vandaag had ik ook een officier van justitie hier zitten. En die zei eigenlijk precies hetzelfde. Van, het is zo belangrijk, die privacywetgeving. Maar het zou ergens stiekem ook wel heel lekker zijn als dat toch wat losser zou kunnen zijn. En dat er wat meer mogelijk in is. Bedoel je dat een beetje?
Ja, maar ik vind het ook lastig om te zeggen. Want ik snap dat dilemma heel goed. Dat het aan de ene kant wil je natuurlijk inzichten kunnen krijgen op basis van data. Maar aan de andere kant is het niet voor niks dat die persoonsgegevens beschermd moeten worden. Dus ik zou er niet voor pleiten dat we die regels maar met een korreltje zout moeten nemen. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het goed zou zijn als we manieren gaan vinden om daar goed mee om te gaan. Want we zien ook dat verschillende organisaties een soort van nog niet helemaal, dat het nog niet helemaal uitgekristalliseerd is hoe die processen lopen. Mm-hmm. En dat iedereen zijn eigen ding daarin probeert te zoeken. Zijn eigen rol daarin of zijn eigen proces ervoor. En dat, die zoektocht, dat kost natuurlijk veel tijd. Dus het zou wel mooi zijn als er een keertje een soort dominante strategie komt. En die ook uitgerold wordt in alle verschillende organisaties. Mm-hmm. En we dat proces kunnen stroomlijnen. Ik denk dat dat misschien the way to go is.
En zijn er meer struikelblokken?
Nou, wat wij ook wel vaak, wat vaak de bottleneck is bij de projecten die we doen, is eigenlijk heel bazaal gewoon het op de goede plek krijgen van de data. Mm-hmm. En dat klinkt vaak heel simpel om gewoon de standaard dataset waar iedereen het de hele dag over heeft bij evenementen zoals dit.
Ja.
Maar om die op de goede plek te krijgen onder de goede voorwaarden met de goede technische eigenschappen, dat is daar kan echt veel tijd overheen gaan.
Dat kan ik me voorstellen.
En dat is ook heel begrijpelijk, maar ja, het is wel een soort van struikelblok, maar...
En dat is moeilijk soms, dat is lastig en het vergt veel tijd, denk ik.
Zeker. Maar het is ook wel weer zo dat als je dat dan eenmaal hebt uitgezocht, gezamenlijk, als we bijvoorbeeld met de gemeente samen hebben uitgezocht welke dataset hebben jullie nou eigenlijk allemaal, waar liggen die, wie is ervoor verantwoordelijk. Als je dat gedocumenteerd hebt, dan hebben wij niet alleen ons project verder geholpen, maar ook de datahuishouding van zo'n gemeente.
Ja, precies.
Dus dat is op zich ook wel de moeite waard.
Ja. Bij het verwerken van data en datagedreven werken komt ook een ethische kwestie kijken. We hadden het er net al even over, privacy en transparantie. Maar hoe zorg je ervoor dat gewaarborgd blijft bij een beleid dat wellicht datagedreven is?
Ja, dat is ook iets wat je eigenlijk op heel veel verschillende manieren kan doen. En we zien ook heel veel verschillende manieren terugkomen. En dat hangt natuurlijk heel erg van het project af. Eén ding wat je bijvoorbeeld kan inzetten is de vraag tussen, heb je echt data nodig op bijvoorbeeld persoonsniveau? Of kan je het aggregeren tot bijvoorbeeld buurtniveau? Mm-hmm. Het ligt heel erg aan de vraag waar je naar op zoek bent.
Ja.
En daarom is het heel lastig om daar een soort van kant-en-klare oplossing voor te maken. Omdat in het ene geval kan pseudonymiseren heel goed werken. In het andere geval wil je gewoon zo snel mogelijk weten wie woont er op dit adres. Wat zijn mogelijke risicofactoren? Heb ik geen tijd om allerlei mensen daar contact over te hebben? Ik wil het gewoon nu weten, want morgen is er brand. En dus het is heel lastig om daar standaard oplossing voor te hebben. Maar in het algemeen heb je wel natuurlijk een aantal dingen waar je naartoe streeft. Naar transparant zijn over je processen. Naar als je moet kiezen tussen een heel ingewikkeld, super nauwkeurig algoritme en een misschien iets minder nauwkeurig, maar wel veel transparanter algoritme, dan is dat wel een... Nou ja, er is vaak wel wat voor te zeggen om dan misschien niet dat meest geavanceerde ding te kiezen, maar iets wat uitlegbaar is en waar je mensen in mee kan nemen.
Ja.
Dus ik vind het lastig om te zeggen, dit is wat je moet doen om te zorgen dat je altijd de privacy waarborgt en altijd transparant bent. Ik denk dat je vooral heel goed moet inventariseren in het voortraject voordat je iets gaat bouwen, voordat je iets met data gaat doen. Wat zijn hier de risico's van? Wat zijn de neveneffecten? En ook echt wat verder kijken dan dit project zelf. Maar wat heeft dit voor effect op de leefbaarheid in de buurt of de meldingsbereidheid van mensen in de buurt als jij meldingen gaat analyseren? Of wat heeft dit voor effect op... kijk eens echt heel groot en voorbij de horizon. En als je die effecten kan inventariseren, dan kan je ook echt de dilemma's gaan afwegen. En dan kan je een plan maken wat betreft wat je met privacy en wat je met transparantie gaat doen. En of je überhaupt dit soort analyses die je van plan bent wel moet willen.
Ja.
En dan kan je daar een maatwerkoplossing voor maken, want dat kan denk ik niet anders.
Nee, precies. Een onderwerp waar deze podcastreeks eigenlijk over gaat, dat is ondermijning. Waar ligt nou voor, of op welke vlakken van werken tegen ondermijning kan data een vernieuwende rol spelen?
Oh, dat is een interessante vraag. Nou heb ik innovatiewetenschappen gestudeerd, dus op zich zou vernieuwende dingen wel mijn ding moeten zijn. Mm-hmm. Maar er valt zoveel te vernieuwen.
Ja.
Eens even kijken. Wat ik denk wat een vernieuwende nuttige aanpak is, is onderscheid proberen te maken tussen de verschillende soorten vragen die je met data kan stellen. Dus als je zegt, wij willen prioriteiten aangeven waar wij op ons moeten richten op het gebied van ondermijning, dan kan je dat op verschillende manieren inrichten. Je kan aan de ene kant kijken naar wat voor verschijningsvormen komen bij ons nou voor. Moeten wij ons richten op het buitengebied? Of moeten wij ons richten op vastgoedmisbruik? Of, hè? Ik denk dat het goed is om daar dan, als je dat wil weten, moet je andere dingen doen met data dan als je heel erg specifiek gericht bent op ik wil weten bij welke adressen ik moet aanbellen. Uh-huh. Want het eerste is meer een geaggregeerde vraag. En het tweede is heel gedetailleerd. Uh-huh. Dus ik denk dat dat is wel zo'n een trend die we vaker tegenkomen, dat het goed is om verschillende soorten datavragen met verschillende soorten analyses te beantwoorden. Uh-huh. Hoe je vernieuwend data kan inzetten. Nou, wat onze aanpak is om te innoveren iedere keer, ja, is dat wij design sprints doen. En dat is een aanpak uit, zeg maar, Silicon Valley-achtige streken, waar we een boel mensen die iets te maken hebben met zo'n big challenge, wat ik al eerder zei, in één hok zetten met elkaar, een man of 10 of 12. En we hebben dan echt 5 dagen fulltime die mensen nodig, bij wijze van spreken, om het probleem waarmee we beginnen helemaal uit te pluizen. Uh-huh. We hebben het nog niet over data, maar het probleem kan zijn, wij willen meer zicht hebben op de vastgoed, het gebruik van vastgoed in onze omgeving. Of wij willen meer zicht krijgen op ondermijning in het buitengebied in onze omgeving, zodat we risicofactoren kunnen identificeren. Dus op zich nog geen echte datavraag. En we gaan dan in 5 dagen lang gaan we dat probleem ontleden. Ja. We beginnen met echt praten over wat is nou eigenlijk hier het probleem? Wat hebben jullie al geprobeerd? Wie heeft hiermee te maken? Wie voelt de consequenties hiervan? Daar besteden we heel dag 1 aan.
Ja.
Heel dag 2 is gevuld met inspiratie opdoen. Dus wat doen onze buurgemeentes? Wat kunnen we leren van Funda of Facebook of onze hardloop-app? Of uh-huh. Nou ja, waar kunnen we inspiratie vandaan halen? Dag 3 gaan we iets ontwerpen. Dus dan komt de data pas om de hoek kijken eigenlijk.
Ja.
Welke datasets hebben we? Wat kunnen we daarmee? Hoe kunnen we die tot indicatoren brouwen, destilleren? En dan op dag 4 gaan we dat prototype ook echt bouwen. En als we dat prototype hebben, dan, nou, dat is leuk. Dan hebben we iets gebouwd. Dat is op zich hartstikke leuk. Maar dat doen we eigenlijk vooral omdat we daarmee onze onderzoeksvraag van dag 1 kunnen testen.
Ja.
Dus we gaan dat dan op dag 5 valideren. Uh-huh. Halen we meer experts nog bij. En dan gaan we eigenlijk aan hun vragen van, zou dit prototype, wat we hier gezamenlijk ontworpen hebben, zou dat een oplossing kunnen zijn voor die big challenge op dag 1?
Ja.
En die aanpak, of het echt innovatie is, weet ik niet. Wij hebben dat niet uitgevonden. Maar het is wel een aanpak die heel verfrissend is.
Ja.
Alleen al omdat je dus een keer de kans krijgt om met 10 professionals in een hok te gaan zitten en een interessant probleem te ontleden. En die kans krijg je eigenlijk niet meer zo vaak.
Dat denk ik ook. Mignon Rusman, dankjewel.
Graag gedaan.